Vorige week hebben we naar de productie van Jaap mogen luisteren. Dank daarvoor, Jaap. Nou is het zo dat sprekers wordt gevraagd om gemiddeld 20, 25 minuten te spreken. En aangezien het om een tweeluikje gaat en Jaap vorige week ruim zijn tijd heeft genomen, is er voor mij vandaag nog 4 minuten en 13 seconden over. Dus het wordt een uitdaging. Daar kunnen we twee dingen mee doen. Ik kan heel snel gaan spreken. Of, en misschien is dat een beter idee, ik begin gewoon meteen bij de samenvatting. Kijk even naar de oudste van dienst. Oké, even kort gesloten. Het is wel de bedoeling dat ik gewoon de hele preek doe. Nou, dat is wel fijn, want dan heb ik me ook niet voor niks voorbereid. Mooi. Aanbidding, er is heel veel over te zeggen. En vorige week heeft Jaap dat op zijn geheel eigen wijze aangevlogen, het onderwerp. Vandaag doe ik het op mijn eigen wijze. Dat is aanbiddingsleiders en muzikanten in het algemeen een beetje eigen, dat we onze eigen wijze hebben. Het gaat vandaag inderdaad over de aanwezigheid van God. En ook daar hebben we vaak nog wel verschillende ideeën en meningen over. Dat is mooi als je in een club, bijvoorbeeld als het aanbiddingsteam, met elkaar bezig bent, je praat eens met elkaar, dan merk je dat we, als het gaat over aanbidding, als het gaat over wie is God nou, wie is hij nou voor jou, wat doet hij in je leven, dat we vaak hele bijzondere en verschillende ideeën krijgen. En vroeger vond ik dat heel lastig. Tegenwoordig vind ik het prachtig. Even een stokje water. Ik moet altijd even op gang komen en dan ben ik wat droog. In mijn mond, dus. En dat is mooi, want als we allemaal ergens een verschillende mening over hebben, dat is niet erg, want het zegt in ieder geval iets, namelijk dat je erover nadenkt en dat je ermee bezig bent. Uiteindelijk is er wel één ding wat we dan gemeenschappelijk hebben, en dat is dat we allemaal een hart van aanbidding hebben en een passie voor aanbidding. En ik hoop dat dat met jullie allemaal ook zo is. En misschien, als dat nog niet helemaal zo is, dat je vanmorgen daar nog meer zin in gaat krijgen. Aanbidding. Iedereen beleeft dat zo op zijn eigen manier. En ik kan me herinneren, ik was een keer in bidstond. Ik denk dat het misschien een jaartje of 10 geleden was. En voorafgaand in de bidstond was er een stukje lofprijs, aanbidding. En ik zat daar zo in en dat leek wel als het ware omhoog getrokken werd. Hoe moet dat omschrijven? In de tegenwoordigheid van God kwam. Dat is een heel bijzonder moment. En misschien herken je dat wel. In ieder geval, aan het eind van de aanbidding, de muziek stopt. Ik was nog een beetje in trance, mag ik dat zeggen? En ik moest even bijkomen en er stond een man naast me. Ik zeg, nou, welkom terug op aarde. En hij zei niks, maar hij keek me aan met een blik van, waar heeft hij het over? En zo zie je maar, je kunt het gewoon op heel verschillende manieren beleven. En dat mag ook. Je mag het op je eigen manier beleven. Maar eigenlijk praten we dan heel erg over uitingen en over gevoel. Dus ik wil nu even toch wat dieper ingaan op wat is er dan eigenlijk als we over aanbidding spreken. Het is natuurlijk veel breder dan alleen muziek. Daar ga ik ook niet al te veel over zeggen. Ik vertel straks wat ik wel ga zeggen. Hoe klinkt dat? Raar, hè? Oké, het ligt voor de hand als je over aanbidding spreekt, dan Johannes 4, heel bekend stukje. Jezus spreekt over het aanbidden in geest en waarheid. Ik zal dat vanmorgen wel even aanstippen, maar kort. En vorige week is de uitdrukking al gevallen. Aanbidding is een levensstijl, en dat is ook heel mooi om dat te beseffen. Maar daar ga ik het vanmorgen ook niet over hebben. Vanmorgen wil ik met jullie naar het hart, de kern, de essentie, de oorsprong van aanbidding. En dat ga ik doen vanuit het Bijbelboek Hosea. En dat vond ik een hele spannende. En straks ga ik u daar iets meer over vertellen. Sowieso, hoe lang zijn we bezig hier in Nederland en wereldwijd met onze charismatische bewegingen? Zo eind jaren 50 schat ik zo. Ik was net geboren, dus ik werd natuurlijk alleen maar van horen zeggen. En vanaf dat moment zie je met enige regelmaat boeken over aanbidding in de markt verschijnen. Er zijn veel mensen die daar wat over te zeggen hebben en dat graag ook delen. Ik heb een paar boeken meegenomen. Ter illustratie. Allereerst heb ik hier Jetson Cornwell, aanbidding, 1983. Dan praten we dus over een moment in de tijd dat velen van jullie die nu luisteren misschien amper geboren waren. 1993, Marcos Witt, Een leven van aanbidding. En 2001, Darlene Tsjech, Buitengewone aanbidding. En als je die titel leest, dan denk je, wow, als zij spreekt over buitengewone aanbidding, wat is dan gewone aanbidding? Maar goed, dat is een verhaal apart natuurlijk. En ja, weet je, op zich is er helemaal niks mis met boeken over aanbidding, laat dat duidelijk zijn. Maar wat ik wel zie, is dat ieder boek wel in een bepaalde tijd, in een bepaald tijdsgewricht is geschreven, of vanuit het gezichtspunt van een bepaalde stroming of denominatie of cultuur. En dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk bij het boek van Marcos Witt, wat ik net even liet zien, Verenigde Staten, maar wel een Spaanstalige gemeente. En ik heb helemaal niks tegen Spaanstaligen. En iedereen is voor mij gelijk. Maar of je nu vanuit dat gezichtspunt iets schrijft of vanuit het koele, nuchtere Nederland, ja, dat schuurt af en toe wel een beetje. Er komt nog bij, aanbidding is niet iets statisch. Het is iets wat continu in beweging is. Als je kijkt naar muzikale dingen, sowieso de tijd die beweegt natuurlijk. Dat is grappig, af en toe spreek ik de nog wat ouderen in de gemeente. En dan hoor ik nog eens verhalen over de BC-straat. Als je niet weet wat het is, vraag het rustig naar bij de ouderen. En daar ging het met orgel en piano, als ik het goed begrepen heb. Wel, en het was groot feest. Ja, gemeten naar de dag van vandaag kun je daar niet zoveel mee voorstellen. Hè? We zitten lekker met gitaren, je zit met wat slagwerk. En ja, wie weet, hoe ziet het er over 20 jaar uit? Dat zal, denk ik, altijd wel in beweging blijven. De wereld beweegt, het is goed dat we daarin in zekere zin mee bewegen. Waarbij we, denk ik, wel moeten vasthouden aan onze basisprincipes, maar we moeten niet vastroesten in onze gewoonten. Boeken over aanbidding, prachtig dat ze er zijn. En toch mis ik iets, want als ik al deze boeken lees, is er eigenlijk maar heel weinig wordt er geschreven over wat nou de oorsprong van aanbidding is. En degenen die mij kennen weten dat ik graag terugga naar de oorsprong. Waar komt het nu allemaal vandaan? En vanmorgen durf ik de stellingen wel aan dat er geen enkel boek over aanbidding is dat van jou een aanbidder maakt. Daar kom ik straks nog even terug. De oorsprong. Daarvoor moeten we terug naar het begin. De Hof van Eden. We kennen allemaal het scheppingsverhaal. God had orde aangebracht in de chaos. En uiteindelijk, op de zesde dag, schiep hij de mens. Adam. Hebreeuws is mens, mensheid. En Eva. Haar echte naam in het Hebreeuws is Gava. En het betekent de levengevende. De moeder aller moeders. De mens geschapen naar Gods evenbeeld. Met andere woorden, de mens, wij, jij, ik, wij weerspiegelen de persoonlijkheid, het karakter en het wezen van God. En wat God maakte, was goed. We gaan even kijken of mijn apparaat werkt. Hij doet het. Hij doet het zeker. Van alles wat God schiep, zei hij, het is goed. Met andere woorden, beter kan niet. Hop. En Adam en Eva krijgen van God een morele keus hoe ze hun leven en dat van hun nageslacht vormgeven. En daar komt de boom van de kennis van goed en kwaad in beeld. God zegt, eet niet van die boom, want dan zul je sterven. God bepaalde dus wat goed is, want hij weet wat goed en kwaad is. En de boom geeft de mensen een keus. Vertrouwen ze dat God weet wat goed en kwaad is, of gaan ze het zelf bepalen? De vrucht eten is zonde. Zelf uitmaken wat goed en kwaad is. En een mens kiest het laatste. Hij vertrouwt niet dat God het beste weet wat goed en kwaad is. Hij wil het zelf bepalen. En dan hebben we één probleem. Wij kunnen niet bepalen wat goed en kwaad is. Dat heeft denk ik de geschiedenis ondertussen wel uitgewezen. Ik moet een beetje denken aan het begin van de coronacrisis. We werden natuurlijk overspoeld met informatie. Het hele journaal, alle nieuwsitems zaten vol over corona. En ik herinner me een wat oudere baas. Ze waren in gesprek met die man. Net op het moment dat best wel zware maatregelen waren ingevoerd. 1,5 meter. Niet naar buiten als het niet nodig is. Nou, je kent dat hele riedeltje wel. En op een gegeven moment zei hij, dat bepaal ik zelf wel. Wel, ik denk dat dat een beetje, ja, misschien zitten wij eigenlijk als mens wel zo in elkaar van nature. De vraag is waar het toe leidt. En ik denk dat we daar genoeg voorbeelden van hebben dat dat er niet goed gaat. Even terug naar het begin, want we komen bij Genesis 3. En wat zien we? Dat de mens door de keus van Adam en Eva steeds verder achteruit gaat. De mensheid degenereert. Het begint met Kain en Abel en dat gaat zo maar door. En God? Is hij boos? Ja. Maar in de eerste plaats heeft God pijn en verdriet. En waarom? Hij had een verbond van liefde gesloten met de mens en het werd verbroken. Dit gaat straks over. En God had daar heel veel verdriet van en pijn. En hij zag er nog eens aan en op een gegeven moment was hij er klaar mee en maakte hij een nieuwe start met Noach, zijn gezin. En de rest van de mensheid verdween onder de zondvloed. Helaas ging het weer heel snel de verkeerde kant op daarna. En lees de Bijbel, lees over de toren van Babel, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus, wat je ziet, is dat iedere keer als mensen voor zichzelf bepalen wat goed en kwaad is, dat er alleen maar ellende uit voortkomt. En God doet weer een nieuwe poging om de wereld te herstellen. Deze keer met Abraham. Waarbij God gaat bouwen aan zijn nieuwe volk, wat wij kennen als Israël. God is een God die steeds op zoek is naar herstel. Altijd. Altijd. God is liefde. Hoe gaat het dan verder? Met een drama. Nou, door de hele geschiedenis van het volk Israël zien we eigenlijk een bijna continue golfbeweging. God heeft een uitverkoren volk, maar dat volk gaat andere goden aanbidden. God straft, maar hij toont elke keer weer genade. Je zou bijna kunnen spreken van een rode draad door het hele Oude Testament. En in het Oude Testament is er één profeet die dit mechanisme heel treffend beschrijft. En dat is de profeet Hosea. Zijn naam betekent overigens, hij redt. Mooi hè? Heel bijzonder. En daarom neem ik jullie vanmorgen mee naar het boek Hosea. Even voor het algemene beeld. Kijk even mee. Het boek is in een poëzievorm geschreven. En Hosea leefde ongeveer 200 jaar nadat het noorden, het tienstammenrijk Israël, was afgesplitst van het tweestammenrijk Juda, het zuiden. Als je er meer over wilt weten, hoe dat allemaal gebeurd is en wat er allemaal gebeurde, lees 1 Koningen. Hij was profeet ten tijde van de koning Jerobeam II. Een van de ergste en meest goddeloze koningen die het volk ooit gekend heeft. En zo gebeurde het dat zo rond 722 voor Christus Israël werd vernietigd. De Assyriërs trokken het rijk binnen en het land werd vernietigd. Als we even teruggaan naar het Bijbelboek vanaf hoofdstuk 1, dan zien we dat Hosea de opdracht krijgt van God om te trouwen. Trouwen met een overspelige vrouw. Zij heet Gomer. Andere vertalingen spreken over een prostituee. Laten we het even in het midden laten. We weten ook niet precies of het al voor hun huwelijk speelde, tijdens hun huwelijk, of later nog een keer. Is in dit verband ook minder belangrijk, maar wel goed om even vast te houden. Theologen zijn het er overigens redelijk over eens dat dit werkelijk gebeurd is. Dat het niet zomaar een allegorisch iets is, maar dat dit wel degelijk heeft plaatsgevonden. Hosea en Gomer krijgen 3 kinderen en dan, oh wonder, het gezin valt uit elkaar. En dan zegt God, luister Hosea, ondanks haar ontrouw moet je haar gaan zoeken. Je moet haar schulden afbetalen. Je moet opnieuw je liefde en je trouw aan haar geven. En dit verhaal is een symbool, een profetisch symbool. Van het verhaal van Gods relatie met Israël. God is trouw geweest, maar zijn volk niet. Hij redde het volk uit de slavernij, gaf ze wetten en leefregels op de Sinaï, ging een verbond met ze aan. Maar ja, eenmaal in het beloofde land ging het vreselijk fout. God gaf overvloed, maar het volk offerde van die overvloed aan de God van Kanaan, aan Baal. En zo is er voor God alle reden om te zeggen, kappen ermee. Dat verbond, dat is einde verhaal. Ik doe dat niet meer. Maar in plaats daarvan zegt God dat hij zal zijn verbond vernieuwen. Waarom? Omdat hij het volk lief heeft en omdat hij trouw is. God is een liefhebbende God. Hij is een trouwe God. In het vervolg van het Bijbelboek gaat Hosea uitleggen wat het overspel van Israël tot gevolg heeft. Ze zullen door vijanden verslagen worden. En ze zullen in ballingschap worden weggevoerd. Maar er is ook hoop. Hoop voor herstel. Het volk zal zich bekeren en terugkeren naar zijn land. Om hun God te aanbidden. Het hele boek Hosea bestaat voor een groot deel uit aanklachten van God. Tegen een volk dat hem ontrouw is. Keer op keer, iedere keer weer. We gaan niet het hele boek lezen, want dan wordt het een hele late. Maar ik heb een paar teksten die ik jullie graag wil voorlezen, die in dit verband van belang zijn. Kijk even mee. Hoofdstuk 4, vers 1 tot 3. Luister naar de woorden van de Heer, Israëlieten. De Heer voert een geding tegen de inwoners van dit land, want ze kennen geen eerlijkheid meer en geen liefde. En met God zijn ze niet meer vertrouwd. Het is een en al mijnheid en bedrog. Niets dan moord, diefstal en overspel. Het ene bloedbad volgt op het andere. Daarom is het land in rouw gedompeld en bezwijken al zijn inwoners. Met de dieren van het veld en alles wat vliegt. Zelfs de vissen in zee sterven uit. En dit is heftig. Probeer je hier eens een voorstelling bij te maken. En zover was het volk gezonken. Nou, laten we even kijken wat nou echt de essentie van deze tekst is. En die lezen we in vers 1. En daar staat, met God zijn ze niet meer vertrouwd. En als je de grondtekst goed bestudeert, dan zegt God feitelijk hier, jullie kennen mij niet meer. Met God vertrouwd zijn betekent niet alleen verstandelijk kennen of weten, maar het betekent dat je een diepgaande kennis van hem hebt. Van zijn persoon, zijn wil. Eigenlijk is het net zoals met ons als mensen onder elkaar. Als ik jullie vraag, kennen jullie Piet Paulusma? Ja, dan zal bijna iedereen zijn vinger opsteken. Ja, die kennen we. Ja, maar ken je hem? En hoe goed ken je hem? Je kent hem van tv, je kent hem van zijn weerpraatje. Maar weet je ook hoe hij thuis is? Weet je wat zijn karakter is? Weet je hoe hij werkelijk is? Proef je het verschil. En dit is wat God zegt. Jullie zijn niet meer met mij vertrouwd. Jullie kennen mij niet meer. En dat is dan net Gods verlangen. Hij verlangt erna dat we hem echt kennen. Dat we met hem wandelen. Dat we in zijn tegenwoordigheid zijn. In zijn aanwezigheid. En in die tegenwoordigheid ontmoeten we hem. Aanbidden we hem. En als je dan even uitstapt in het Nieuwe Testament, Jezus die brengt hetzelfde principe ook in beeld. Als hij zegt, het eeuwige leven. Oh, terug. Verder. Het eeuwige leven, dat is dat ze u kennen. De enige ware God. En hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Jezus spreekt over eeuwig leven. En wat is dat dan? Dat ze God kennen. Dat ze God, zijn Vader, kennen. En als je over leven spreekt, gaat het niet alleen over een tijdsduur. Eeuwigheid spreekt niet alleen over een tijdsduur, maar het heeft ook met een kwaliteit van leven te maken. En het houdt dus in dat God ernaar verlangt dat je in gemeenschap, in een levensgemeenschap met hem leeft. Een intieme en een vertrouwelijke, persoonlijke omgang met God. We gaan even terug naar Hosea. God is verdrietig over de ongehoorzaamheid, de ontrouw en de zonde van zijn volk. Dat ze andere goden aanbieden. En hij stelt allerlei straffen in het vooruitzicht. Maar dan zegt hij ook iets heel moois. En dan gaan we richting het einde van dit Bijbelboek, hoofdstuk 11. En daar zegt God, ach, Ephraim, Israël, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Adma, je laten ondergaan als Zeboim? Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toorn laten varen en Ephraim niet opnieuw te gronden richten. Want God ben ik en geen mens. Ik ben in jullie midden. Ik ben heilig. Ik zal niet meer in woede ontsteken. En als ik het kort samen mag vatten, dan staat er eigenlijk, en dat is wat God tot zijn volk zegt, de belofte die hij aan zijn volk doet, maar uiteindelijk ook aan ons. Je was van mij, je bent van mij, je zult altijd van mij blijven. Je was van mij, je bent van mij, je zult altijd van mij blijven. En die belofte herhaalt God nog een keer aan het eind van het boek, als het volk zich bekeert. En dan zegt hij, ik genees hen van hun ontrouw. Mijn hart gaat naar hen uit. Mijn toorn heb ik laten varen. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal bloeien als een lelie, wortelen als een ceder op de Libanon. Zijn jonge loten zullen uitlopen. Het zal als een prachtige olijfboom pronken en geuren als de ceders op de Libanon. Dan is het weer goed toeven in zijn schaduw. Er wordt weer koren verbouwd. Het zal bloeien als een wijnstok, befaamd zijn als de wijn van Libanon. Dan zegt Ephraim, of Israël, wat heb ik nog met afgoden te maken? Ik wil zijn liefde beantwoorden, mijn oog op hem richten. Dan ben ik als een cipres, altijd groen. Er zijn uw vruchten die ik draag. God betoont opnieuw zijn oneindige liefde. Ergens zo rond het jaar 0 wordt er in Bethlehem een kind geboren. Jezus, de Zoon van God, komt naar de aarde. En de Bijbel zegt, hij komt om ons van onze zonden te verlossen. En hij is een man die een nieuwe taal spreekt. En hij zegt, wanneer de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn. En als hij door de duivel wordt verzocht in de woestijn, dan is er geen twijfel meer. Wie komt alle aanbieding toe? De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven, als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Alleen God komt alle eer en alle aanbieding toe. En hij spreekt over aanbidding in geest en in waarheid. Maar er komt een tijd. Die tijd is nu gekomen dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en waarheid. En misschien wel het allerbelangrijkste wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij herstelt het liefdesverbond tussen God en de mens. En hoe doet hij dat? Hij brengt een ultiem liefdesoffer, zijn eigen leven. Zijn dood aan het kruis. En de Bijbel zegt dat hij daarmee een vrije toegang creëert tot God zelf. De weg is vrij om altijd tot God te gaan. We kunnen altijd in zijn aanwezigheid zijn en hem aanbidden. In vrijheid. Ik wil afsluiten met een stukje uit Hebreeën. Tekst waar ik erg van houd. Hebreeën 10. We hebben erover gezongen. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, we van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. God verlangt naar ons. Maar hij verlangt er ook naar dat er niets tussen jou en hem in staat. En hij wil ons reinigen van onze zonde. Zonde is geen belemmering voor God om van ons te houden. Ons te vergeven. Ons te genezen. We mogen komen in aanwezigheid en de tegenwoordigheid van God om hem te aanbidden. Hoe dan? Wel, er is maar één weg. Of je nou gisteren tot geloof bent gekomen, 40 jaar geleden, 80 jaar geleden, maakt niet uit. We zullen allemaal langs het kruis moeten. Door het bloed van Jezus mogen we zijn heiligdom binnengaan en een leven van aanbidding leiden. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we danken u dat u bent de machtige God. U bent de eeuwige God. U bent een God van liefde. Boven alles, Heer, bent u een God van liefde. En we willen u danken, Heer God, dat u uw Zoon heeft gegeven. Maar deze wereld heeft laten gaan om uw verbond van liefde met ons te herstellen. Zodat we in alle vrijheid en vrijmoedigheid voor uw troon mogen komen. U ziet uit naar onze aanbidding, Heer. U ziet uit naar ons. Dat is mijn gebed vanmorgen, Heer. Heer, dat we daar naar zullen zoeken. U bent altijd, Heer. En wat er ook in de weg staat tussen u en ons, tussen u en mij. Het is uw grote verlangen dat we dat bij u neerleggen, Heer. Knielen in het stof aan de voet van het kruis. Wat genade voor mij heeft betaald. Dank u, Heer. Amen. Wees gezegend.